In Jesaja 49 waren we eigenlijk bij vers 3. Hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht, Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Maar het neemt niet weg dat die ik in de eerste plaats is, de Heer Jezus hoogst persoonlijk, die deze titel van Israël draagt. De titel van strijder met God. Dat een titel is die gedragen zou worden, was de bedoeling door een heel volk. Dat mogen dan zo zijn, maar dan toch niet zonder de Heer Jezus Christus. Want het is Hij aan wie die titel toekomt, die vererfd is geworden van Jacob, die naam oorspronkelijk kreeg. En die weliswaar zich uitbreidt over het hele volk. Maar als er iemand in het volk is die onder die naam gaat, dan is het uiteraard de Heer Jezus zelf. En hoewel er boeken volgeschreven zijn over de namen en titels van de Heer Jezus Christus, heb ik daarin nog nooit deze titel gevonden. Vreemd genoeg. Want dat zou er een moeten zijn en zelfs tamelijk ver bovenaan het lijstje, lijkt mij. Israël. Belangrijke naam. Dat wil zeggen, zonder hem bestaat er geen Israël. Als Israël de naam is van een priesterlijk volk, noem dan eens een priester. Uit het volk, oké. Okay. Ja, toch eerst de Heer Jezus zelf. En dan een hele poos niks, denk ik altijd. En dan de gemeente. En dan nog een keer een hele poos niks. En dan krijg je dat volk op aarde. En dan nog is het de naam niet eens van het Joodse volk primair. Want de naam zou dan toch het eerste berusten bij de stam van Levi. En daarmee bij de 10 stammen van Israël, zoals we die gemakshalve noemen. Maar hoe dat ook zij, het is duidelijk dat onder deze term de Heer Jezus Christus wordt aangeduid. Er is in het algemeen binnen het christendom geen twijfel over. Het is met name het jodendom dat die titel naar zich toetrekt, om de voor de hand liggende reden dat men die niet wil toepassen op de Heer Jezus Christus. En daarmee ook weer niet op de Messias, dus gemakshalve, want men wil daar altijd vanaf. En de hele titel, maar daar hebben we het al over gehad, dacht, die hele titel, de knecht des Heren, wordt door de Joden voor zichzelf geclaimd, voor het volk als zodanig, terwijl wij in de Bijbel, via de Bijbel, geen enkele twijfel hoeven te hebben dat het over de Heer Jezus zelf gaat. Dat is die knecht die tot zoon zou worden gesteld, primair. Dat dezelfde woorden op het volk als zodanig van toepassing zijn. Dat is wel zo, maar daar gaat het hier toch niet primair over. Hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht Israël, door welke ik verheerlijk zal worden. En ik breng u in herinnering het begin, het aanhef van dit hoofdstuk. Even voor de goede orde. De woorden namelijk gericht tot gij eilanden, gij volken van verre, in tegenstelling tot het begin van hoofdstuk 48, want dat was gericht tot het huis van Jacob, genoemd met de naam van Israël, maar niettemin uit de wateren van Juda voortgekomen. Dat is gericht tot de 2 stammen en dit is gericht tot de 10 stammen, weliswaar niet zozeer in de dagen van Jesaja zelf. Maar ja, daarvoor is het natuurlijk ook profetisch. Het gaat over de toekomst en over de toekomstige positie van dit volk. En mocht u vragen, hoe komt het nou dat hier dan speciaal 10 stammen worden aangesproken, dan moet ik u zeggen dat dat samenhangt met wat hier verder volgt in dit hoofdstuk. Dus wij komen daar vanzelf al op. Namelijk, dat zijn de woorden die al beginnen bij vers 4. Ik zeide, ik heb te vergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Want kort en goed, Oh, nou, misschien is het niet kort, maar wat langer. Deze woorden vanaf vers 4 gaan over die ik die dan vergeefs gearbeid heeft. En de vraag is, wat zou die dan moeten doen? Of wat had die dan gedaan hebben, moeten hebben? Of wat, maar goed, Nederlands is dan, hè. Wat was het dan dat hij moest doen? En het antwoord is Israël verzamelen. Hetgeen dan toch betekent dat deze persoon dan toch iemand anders is dan het hele volk Israël. Want als die ene Israël moest verzamelen, dan is die ene dus niet Israël. Dat wil zeggen, hij kan erbij horen. Kijk, iemand als Mozes moest Israël verzamelen. Uit Egypte enzovoort. En dan leidde de woestijn in. En Mozes was een Israëliet. Dat in elk geval wel. Maar hij was niet het hele volk. En deze Israël uit vers 3 is ook niet het hele volk. Want hij, deze Israël uit vers 3, moet Israël verzamelen. Dus het is de leider, het hoofd van het volk. En dat is precies ook wat de positie was van Mozes in de tijd. En daarom is het ook een goed voorbeeld. Ik heb te vergeefs gearbeid, zegt hij. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Wat had hij dan moeten doen? Israël verzamelen. Dat staat in vers 5. Hoe dan ook, ik kom daar straks op, maar hoe dan ook, dat staat in vers 5. Op een of andere wijze. Maar het zal duidelijk moeten zijn dat in de dagen van Jesaja Israël verzameld was. Dat wil zeggen, de 2 en de 10 stammen woonden in het beloofde land officieel. Dat neemt niet weg dat er velen geëmigreerd waren. De zee over, vandaar de eilanden en de volken van verre in vers 1. Maar deze twee huizen van Israël hadden zo hun eigen staat, hun eigen natie. En we kennen ze als het 2-stammenrijk en het 10-stammenrijk. Wat ook een vreemde aanduiding is, want het had natuurlijk gewoon moeten heten Juda en Israël. Maar ja, we hebben zo grote problemen met onderscheid te maken tussen Juda en Israël, dat we die naam ook maar niet gebruiken. En we zeggen 2-stammenrijk en het 10-stammenrijk. Dat is trouwens erg onnauwkeurig. Maar ja, ik kan er ook niks aan doen. Maar er wordt dus geklaagd. Ik heb te vergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Heb je dat ook wel eens? Dat u de hele dag aan het werk geweest bent. En aan het eind van de dag zegt, ik ben doodmoe, maar ik heb niks gedaan. Dat heb ik vooral als ik vecht tegen computers. En andere apparatuur die het niet doet. Ja, dan ben je toch druk, mensen. En dan aan het eind van de dag ben je geen stap verder gekomen. Dan heb je hard gewerkt, je hebt niks gedaan. Ik vind het frustrerend. Soms denk ik, had je die dingen maar niet. Maar ja, dat durf ik ook niet hard op te zeggen. Dus ja. Maar ik vind het wel erg, ja. Verschrikkelijk. Ik zou je de avond kunnen vullen met voorbeelden daarvan. Maar toch maar weer.
Dan wordt de avond zelf ook een voorbeeld daarvan.
Dan wordt de avond zelf daar een voorbeeld van. Ja, inderdaad. Hard werken heb je nog niks gedaan. Want het schiet natuurlijk niet op. Ik heb te vergeefs gearbeid. Nog een keer, ik heb mijn kracht onnuttelijk. En nog een keer, ijdelijk toegebracht. Er staat dus 2 keer dat de persoon in kwestie wel gewerkt heeft. Dat wil zeggen, gedaan heeft wat hij moest doen, maar dan toch zonder resultaat. Want dat staat er dan toch. Ja, en ik heb het uitdrukkelijk nu nog niet over vers 5. Ik heb het over vers 4. Ik heb te vergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewis, voorzeker, mijn recht is bij de Heere. En mocht die niet duidelijk zijn, wordt ook dat herhaald. Alles staat er 2 keer. Namelijk, mijn werkloon is bij mijn God. Het heet dan in dit geval no cure, maar wel. Maar wel, P. Ja, in dit geval. Ja, hij heeft zijn werk gedaan, maar ja, helaas, het is niet gelukt. Maar ja, Dan moet je toch betalen, onderzoekskosten en hoe het allemaal breed mag, weet je wel. Alleen ja, het heeft geen effect gesorteerd, want effecten worden gesorteerd, dat weet u waarschijnlijk, hè. Ja, het heeft geen effect gesorteerd. Doe maar. En toegepast op de Heer Jezus betekent het dat hij een werk gedaan heeft, een opdracht heeft uitgevoerd, maar zonder resultaat. Nou ja, mocht u die niet begrijpen, heb ik een heel eenvoudig voorbeeld. Het voorbeeld wordt dan: ga uit in de hele wereld, predik het evangelie aan alle volken en maak hen tot mijn discipelen. En dan wordt het gepredikt aan alle volken, maar helaas geen discipelen, geen bekeerlingen. Ja, dat is nou even wat er gebeurt. Ik zeg het een beetje lachend, maar ja, of ik het erg vind, ja, dat vind ik wel. Ja, dat vind ik heel triest. Maar ja, het neemt niet weg dat het toch zo gaat en zo gaan en ja. Heb je het dan niet goed gedaan? Ja, waarschijnlijk wel, maar ja. En als het nog dichter bij de Bijbel moet, maar dan kom je bijna altijd terecht in de Bijbelse symboliek. Dan is het verhaal van de zaaier ging uit om te zaaien. En hij zaaide het zaad overal en waar het maar was. En kwam het op? Ja, nauwelijks. Nauwelijks. Nou ja, soms kwam het op, maar droeg geen vrucht. Of soms kwam het op en het stierf weer af. En het lag niet aan de zaaier. Voor zover wij het begrepen hebben dan. Het lag niet aan de zaaier. Hoewel ik mijn twijfels heb, als je het zaad gooit langs de weg, dan denk ik ja. Nou ben ik geen agrariër. Van huis uit, nou ja, misschien toch wel eigenlijk. Maar van heel lang geleden. Maar dan nog. Het lag niet aan de zaaier, het lag aan de aarde waarin het valt. En dat is dus het verhaal, gaat uit in de hele wereld, predik het evangelie, want dat is het. Dat is wat de gelijkenis van de zaaier ook voorstelt. Ja, en alleen daar waar goede aarde is, draagt het vrucht. Nou ja, en ja, ik weet wel dat wij moderne mensen hebben allerlei methoden opgevonden om aarde vruchtbaar te maken en om te voorkomen dat het zaad valt in aarde die geen vruchtsel kan dragen enzovoort. Dat mogen dan allemaal zo zijn. Maar het oorspronkelijke Bijbelse beeld, het natuurlijke beeld, is voor iedereen begrijpelijk. En het punt is dat ook voor Jesaja geldt dat hij gezonden werd met het idee van het volk zal toch niet horen. Maar de Heer zei, ja, dat is het punt niet. Het punt is dat het volk moet weten dat een profeet des Heeren in hun midden geweest is. En of ze horen willen of niet, het betekent dat ze later geen excuus zullen hebben. Dat heeft iets van doen met de rechtvaardigheid Gods. Ze moeten niet kunnen zeggen, we hebben het niet geweten, want niemand heeft het ons verteld. En dus wordt het hen verteld. Ook al weet men op voorhand, het zal niks uitwerken. Maar om technische, dan wel om juridische redenen, hoe je het maar hebben wil, gebeurt het dan toch. En dat is in het verleden, nou ja, ik moet zeggen, dat zou van Jesaja uit in de toekomst ook gebeuren. En dit is hier op voorhand de beschrijving van het werk van de Heer in zijn eerste komst. Is het niet wat voorbarig? Ja, dat is voorbarig. Zeker, maar hoeveel hoofdstukken hebben we nou gehad waarin dat al gezegd werd? Dit is voorbarig, maar zegt de Heer, ik zeg het je van tevoren. Zodat je later niet zult zeggen, ja, maar dat heb ik zelf wel bedacht. En ik had het wel gedacht, zag het wel aankomen en al dat soort dingen. Die zegt, nee, daar weten jullie niks van, maar ik zal het je vertellen. En als het dan gebeurt, dan weet je wie er nu gesproken heeft. Nou, en dat gebeurt dus hier. En dat is mijn commentaar op al die bijbelcommentaren die zeggen, ja, maar dat kan helemaal niet daarover gaan. Want het is hier helemaal niet aan de orde en daar heeft Jezaja niks mee van doen. Ik moet u zeggen, ja, daar gaat het nou juist over. En anders heb je de volgende 4, 5, 6, misschien wel 9 hoofdstukken gemist. Nee, vanaf hoofdstuk 40 bedoel ik. Vanaf troost, troost mijn volk, enzovoorts. Ik zeg het je van tevoren, bij herhaling staat dat hier, let op. Wie er hier spreekt, ik ben die God die de toekomst kan, ik vertel het je nu, enzovoorts. Zodat je achteraf niet kunt zeggen, wij wisten het niet, ik heb het je verteld, en onthoud wie het je verteld heeft. Ik ben die God die hemel en aarde gemaakt heeft, het uitspansel en de, hoe het allemaal heten mag. Ik lees het even hier uit hoofdstuk 48, vers 13 of vers 12 en 13 enzovoorts. Maar ja, kan ik verder terug kunnen grijpen. Dat is waar het over gaat. En wat hier beschreven wordt in deze hoofdstukken is aan de ene kant het ongeloof van het Joodse volk. Met name in hoofdstuk 48. Dat wat uit Juda is voortgekomen. En nu hoofdstuk 49... Hoe die zaligheid, dat wil zeggen het werk van de Heer, de evangelie enzovoort, terecht zou komen, inderdaad niet in het land, in het beloofde land, maar wel in de eilanden, de volken van verre, dat wil zeggen, maar wel onder de 10 stammen van Israël. Als resultaat. Want dat is het resultaat van het werk van de Heer in zijn eerste komst. Ik kom er wel op terug. Maar ik lees hem eerst maar even verder. Voor de goede orde. Dan ziet u waar we het over hebben. De Heer zegt dus als het ware in vers 4. Ik heb gearbeid, maar het was tevergeefs. Hij zegt het 2 keer. En daarna zegt hij 2 keer. Maar ik krijg wel mijn loon. En dan zou je al moeten weten, want wij hebben het Nieuwe Testament ook gelezen, dat dat loon ook een heel volk is, want dat is de gemeente. Want wij zijn het loon, dan wel het erfdeel van Christus. Niet alleen lezen wij dat in het Nieuwe Testament, hoewel het hier en daar wegvertaald wordt. In Romeinen 8 bijvoorbeeld, wij die de eerstelingen des geestes zijn, wat we gauw hebben. En in Efeze 1, wij die een erfdeel geworden zijn, en er wordt ook al gauw vertaald met een erfdeel verkregen hebben, maar wij zijn zijn erfdeel, wij zijn zijn loon. En ik was aan het bladeren, dat is omdat ik blader naar Jesaja 62, dat is wat dichter in de buurt, en daar staat het feitelijk gewoon. Nou is het niet zo handig voor mij om daarheen te bladeren, want de manier waarop het er staat is, nou, vraagt toch wel wat aandacht, moet ik u zeggen. Maar misschien volstaan vers 11 en 12 nu van Jesaja 62. Waar staat in vers 11? Ziet, de Heere heeft doen horen tot aan het einde der aarde. Zeg tot de dochter van Sion, zie uw heil komt. Eigenlijk staat er gewoon, zie Jezus komt. Want dat wordt vertaald met heil. Yeshua. Maar goed. Zie uw heil komt. Zie zijn loon is met hem. En namelijk, en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En als dat heil gestald heeft in de persoon van de Heer Jezus, het is in ieder geval iemand, uw heil komt en zijn loon is met hem. Uw heil is dus iemand, en u weet dan wie het is, maar er staat gewoon de naam van Yeshua, dat wil zeggen Jezus. En hij heeft zijn loon bij zich, dan moet het duidelijk zijn dat dat rechtstreeks verband had met Jesaja 49... Mijn recht is bij de Heer en mijn werkloon is bij mijn God. Ik zal betaald worden, dat wil zeggen ik krijg loon voor mijn werk. En als hij straks komt, alsnog, dan komt hij met zijn loon. Nee, ik weet wel dat we soms denken dan dat het gaat over ons loon. Of het loon van iemand. Ja. Maar de, ja, dat staat er nou eenmaal niet. Hier niet. Ik bedoel, dat is wel zo hoor. Want wij zouden ook loon ontvangen. Maar eigenlijk niet zozeer als hij komt. Hoewel, je kan het zo zeggen. Het is in verband met zijn wederkomst. Maar het is als wij gaan eigenlijk. Hè? Naar hem toe. Dan ontvangen wij loon. Voor de rechterstoel van Christus. Dat is waar. Maar deze tekst spreekt daar niet over. Die zegt dat de Heer komt. En zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Heb je dat nog? Hij komt met zijn loon. Los daarvan, de Bijbel zegt hij komt met zijn vele tienduizenden heiligen. Of met wie hij maar komt, maar met een heel gezelschap. Dat weet u langzamerhand toch ook. Dat is de gemeente. En hier heet het, hij komt met zijn loon. En dan volgende vers. Want het is dan spannend. Je wil weten wat zijn loon is, toch? Nou, volgt vers 12. En zij zullen hen noemen het heilige volk, de verlossen des Heren. En gij zult genoemd worden de gezochte, die stad die niet verlaten is. En ook al heb je er niks van begrepen, dan heb je nog begrepen dat het gaat om twee categorieën van mensen. Twee groepen van mensen. Oké, twee volken. Eén van de twee is uiteraard Israël. Want ja, logischerwijze. In verband met de stad ook nog. De stad die niet verlaten is. Dat slaat helemaal terug op vers 4 eigenlijk. Maar toen maar. En als maar het ene volk Israël is, wat is dan het andere volk? Zijn loon. Want de Heer komt tot zijn volk en hij komt met zijn loon. Wat is dan dat kan toch niet anders, dat is dan toch de gemeente die zijn loon is. En dat staat dan toch gewoon in Jesaja 62. Er staat nog veel meer in Jesaja 62 in dat verband. Maar dat sla ik nou maar weer weg. Want het gaat mij om Jesaja 49. Dus de Heer Jezus zegt, ik heb gewerkt, maar het heeft geen resultaat gehad, maar niettemin krijg ik mijn loon. En dat is niet het eind van het verhaal, want daarna komt er een toelichting. En nu zegt de Heer, die mij zich van moedersbuik af tot knecht geformeerd heeft, die slaat dus terug op vers 1, de Heer heeft mij geroepen van de buik af, van mijn moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld. Nou goed. En die Heere, Jehovah om zo te zeggen, heeft mij zich voor zichzelf van moeders buik af tot knecht geformeerd. Dat ik, en die Heere zegt, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou. Dus langzaam lezend en nog eens terugkoppelend. Wat zou dan de Heer doen en wat is niet gelukt? Wat heeft hij dan tevergeefs gearbeid? Welk resultaat had zijn arbeid dan moeten hebben? Het antwoord is de verzameling van Jacob. Van het volk dus, het natuurlijke Israël. Maar dat is inderdaad in de eerste komst van Christus niet gelukt. Waarna nog een andere kwestie naar voren komt natuurlijk. Hoe doe je dat eigenlijk? Wat zou je moeten doen om Jacob te verzamelen? Toen hebben ze ergens, zal ik deze keer geen plaatsnamen noemen, hebben ze ergens uitgevonden dat je dan vliegtuigen moet chatteren en die moet je volzetten dan met Joden. En die moet je dan vanuit Oost-Europa of wat het maar was, doen ze dat nog? Ik ben niet op de hoogte hoor, want ik hou het echt niet bij. Maar en die moet je dan thuis brengen, breng ze thuis heet dat. bij mijn wijzongen vroegen, breng ze thuis, breng ze thuis. Breng de dwalenden tot Jezus. Maar ze hebben nou uitgevonden een keer, breng ze thuis, dat zijn de Joden. En het thuis is dan Palestina of zoiets. Wat vanwege de naam alleen al onzin is natuurlijk. Maar oké, okay, waar brengen ze dan naartoe? Naar een ongelovige, socialistische, zo niet communistische, maar in ieder geval officieel atheïstische, is officieel, Joodse staat. Ben je mooi klaar mee, is je daar. Je weet toch dat die staat in hoge mate gesponsord wordt vanuit de Verenigde Staten van Noord-Amerika? Door Joden, maar de vraag is waarom die Joden dan zelf daar niet gaan wonen. In de staat Israël. En het antwoord is, ze zullen wel wijzer wezen. Ze onttrekken zich er principieel niet aan, dus ze geven geld. Ze gaan er niet wonen. Veel te gevaarlijk. Kom op zeg. En veel te veel consequenties, veel te hoge belastingen, veel te lange militaire dienst. Wat het allemaal maar is, kom op. Dat doen ze niet. En wij zeggen, of nee, wij niet, maar men zegt dan, breng de Joden thuis. Ja, als je ze thuis wil brengen, moet je ze bij de Heer brengen. Ja. Maar ja. Kortom, Israël verzamelen doe je niet met auto's en vliegtuigen en tractors en weet je veel waar je het allemaal mee doet, met huifkarren, van mijn part. Ze thuis brengen, ze verzamelen, ook is verzamelen tot de Heer, dat wil zeggen, men zou ze het evangelie prediken. Kijk, en dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft in zijn eerste komst. Nou ja, en officieel ook nog daarna, maar dat reken ik gemakshalve dan maar tot zijn eerste komst. De dagen van Handelingen. Dat is één periode, de tijd van de prediking van het evangelie, door de Heer en zijn discipelen, in beide gevallen gepaard gaande met tekenen en wonderen en werkingen, hoe heet het, des heilige geestes en wat het maar was. Met dank aan Hebreeën 2 voor dat soort uitdrukkingen. Maar het heeft geen effect gehad, want men kwam niet tot geloof. Dat is het. En bovendien, de verzameling van Israël, letterlijk, hangt primair af van de bekering van het volk. Maar het hangt ook af, ik slik secundair in, het hangt ook af specifiek van de bekering van het Joodse volk. Want kijk, de bekering van Israël houdt in de aanvaarding van de Heere Jezus Christus als de Messias en dus als de koning van het beloofde koninkrijk. Inderdaad, de monarchie van het huis van David enzovoorts. Dat berust zo zonder meer bij Juda, dus feitelijk hangt het een en ander af van de bekering van het Joodse volk specifiek. Want anders komt het koninkrijk niet. En bovendien is dat op deze wijze in elk geval uiteengezet in Daniël. Dat is pas na de dagen van Jesaja, geef ik meteen toe. Maar ja, wij leven daarna, dus voor ons is het wat makkelijker. Waar staat immers dat 70 weken zijn bestemd over uw volk en dat is het Joodse volk. Dat is niet Israël, dat zijn niet de 10 stammen, dat zijn de 2, dat is het Joodse volk. Tot op de Messias en het herstel, de bekering van het volk en daarmee het herstel van Jeruzalem wat daarna begint. Enzovoort, dat is Daniël 9. Kortom, het werk dat de Heer zou doen is gebeurd, heeft hij gedaan, heeft hij zelfs voortgezet. na zijn opstanding, want dat is feitelijk het werk van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, te zorgen dat het woord gepredikt wordt. En de Heer zei dan ook tot zijn discipelen: maak je geen zorgen, ik zal mijn woorden in uw mond geven, enzovoort, dat bedoel ik. Dus het is in de eerste komst van Christus gebeurd, maar het heeft niet geleid tot de bekering van het Joodse volk. En dus ook niet tot een verzameling van het volk, want het zou pas verzameld worden nadat het tot geloof gekomen zou zijn. Ik heb het daar zometeen nog meer over. Maar het is domweg niet gebeurd. En de Heer heeft gedaan wat hij doen moest. Je kunt het zo nagaan. Wij weten niet veel van de inhoud van de prediking van, door de Heer Jezus zelf. Weten we weinig van. Wat we ervan weten is dat hij zijn publiek, zijn toehoorders, wees op de schriften. En daar commentaar op gaf en die uitlegde dan wel, hen daarover vragen stelde. Zo van, zoek dat eens uit dan. De schriften. En dat was het dan. En de opdracht feitelijk om de schriften te onderzoeken, want deze zijn het die van mij getuigen. Maar gij wilt tot mij niet komen, heet het dan in Johannes 5. 4, 5. Johannes 5. Oké. Nou, zoiets ging over de schriften. Over er staat geschreven enzovoort. En ik denk ook, maar dat weet u al lang dat ik dat denk, ik denk ook dat hij dat gedaan heeft, niet alleen onder de Joden, maar ook onder de 10 stammen van Israël. Mijn argument is in de praktijk heel kort en heel gemakkelijk. We weten nauwelijks wat de Heer gedaan heeft in zijn leven van toch 30 jaar en dan nog wat. We weten alleen iets van nadat hij 30 jaar oud was, maar dat is niet veel meer geweest, maar daar weten we wat van. En van daarvoor weten we eigenlijk niks. Behalve dat hij dan toch 1 keer in de tempel was. Ja, ik chargeer dat natuurlijk. De kans is groot dat hij er elk jaar was op de gezette tijd, maar dat staat niet in de Bijbel. Hij was, toen hij 12 jaar was, met zijn ouders, hoewel hij toch zijn eigen weg ging dan, maar blijkbaar, maar toen maar. Maar meer weten we er niet van. Wat heeft hij al die tijd gedaan? Niks. Getimmerd. Kom op zeg. Jezus was een carpenter. Ja. Jawel, wie heeft dat bedacht? nee, hij heeft gepredikt, natuurlijk. En we weten dat hij die laatste paar jaar gepredikt heeft onder de Joden. Dus waar zal hij nou de tijd daarvoor gepredikt hebben? Nou ja, mijn argument is, mijn antwoord is, tenzij anders vermeld, onder de andere stammen van Israël. En dat was dus inderdaad in het buitenland. En dat hij daar was, dat zegt de Bijbel zelf ook. Nou ja, je moet wel netjes lezen wat er allemaal staat. Maar dan staat dat er echt wel. Ja, duidelijk zelfs. Maar goed. Dus ik geloof dat hij dat gedaan heeft, maar het heeft niet geleid tot de bekering van het Joodse volk en dus ook niet tot de terugverzameling van Israël. Maar hij heeft wel zijn werk gedaan op aarde. En daarvoor krijgt hij loon. En dat loon is de gemeente. Maar nou weer vers 5. Nu zegt de Heer die mij zich van moedersbuik af tot knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou. Maar ja, het is nog niet gebeurd. Ja, hoe zullen ze moeten ze tot geloof komen? Hoe zullen ze geloven van wie ze niet gehoord hebben? Hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? U weet wel, dat is Romeinen 10. En is hij gepredikt geworden. Dat is wat de Heer gedaan heeft. Dan wel even laten doen, maar hij heeft het gedaan. Maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren en mijn God zal mijn sterkte zijn. Dat wil zeggen, desondanks zal ik loon ontvangen. En dat is toch een resultaat van zijn arbeid dus. Maar voor hem niet maar het resultaat, maar vooral ook zijn loon. Want zo wordt het genoemd. En loon is sowieso resultaat van de arbeid. En anders moet je zeggen, het eerste resultaat van de arbeid is het loon voor de arbeider, logischerwijze. Ik denk niet dat daar fundamentele problemen over zijn. Nou, dat heeft het wel opgeleverd en dat is wat de gemeente is. Het loon, binnen deze context dan, hè, dat is het loon voor de Heer Jezus Christus zelf. Maar daarmee zijn we terecht in een discussie over vers 5. Dat is de discussie die, we hebben hem vorige keer, dacht ik, toch al aangehaald. Dat is dat er in onze Bijbel staat, althans in de Statenvertaling van vers 5, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. En u weet dat maar, dat is altijd twijfelachtig. Het is gewoon en. En als u denkt dat het over een tegenstelling gaat, dan mag u het met maar vertalen. Enzovoorts. Maar er zijn versies in omloop waar dan staat en Israël zal verzameld worden.
En Israël tot hem.
Want het woordje niet, dat is lo. In het Jiddisch is het lau. Van laulunen. Laulunen sloot. Nou ja. Van lausjoegen. Dat kent u toch? Lausjoegen, laulunen? Nee? Ja. Ja. En lausjoegen? Geen verstand. Als sjoegen geven is verstand. En lausjoegen, dat betekent dom iemand. Lausjoegen. Lo. Lo. Dat is niet. Maar de vraag is of dat lo geschreven wordt met een lamet en een alef. Dan betekent het niet. Of dat het lo geschreven wordt, want je spreekt het hetzelfde uit, schijnt het. Lo geschreven wordt met een lamet en een waf. Oeh, een waf. Oeh. Een zes, zeg ik altijd. Want die letters, dat zo lastig opschrijven. Je schrijft het met 31 of met 36. En dan zegt u, nou, dat hangt er vanaf. Wat staat er dan in de grondtekst? Dan moet ik u zeggen, nou, in de Oosterse manuscripten, precies, hoef je dat toch niet, daar heb je niks aan. In wat Oosterse manuscripten, met name een sterke Russische uit 900 zoveel. Ja, daar wordt lo geschreven met een waf. En dat wordt dus vertaald met dat Israël zou zich laten verzamelen tot hem, lo. Tot hem. En dat vind je dus in de Leidse vertaling, hoor ik hier rechts naast mij roepen. Ik heb verder de Nederlandse vertalingen niet nagekeken.
De
trend bestaat natuurlijk te zeggen, ja, nou weten we niet, laat Israël zich nou wel of niet verzamelen. En toen, ja. En verzamelen tot hem, ja, dat is wel duidelijk. Oké. Maar wel of niet. En toen heeft men uitgevonden, waarschijnlijk, maar dat weet ik niet, iets als, ja, maar er zijn zoveel schriftplaatsen die zeggen dat Israël verzameld zal worden. Dus ja, de lezing dat het niet verzameld zal worden, dat kan natuurlijk niet. Dus dan zullen die Oosterse wel gelijk hebben. En voor wat de Joden betreft, want die handschriften, die manuscripten, Hebreeuws, Oude Testament, zijn van Joodse bron, die willen wel graag lezen dat hij hen verzamelen zal. Toch? Ooit. En een idee van Israël laat zich niet verzamelen en zij zijn Israël en ze hebben de keuze tussen is het lo dit of lo dat. Dan zeggen ze nou, dan is het lo dat, want dat betekent gewoon wij zullen verzameld worden tot de Heer. En dat nochtans, dat is ook maar gewoon en dat maar is ook maar gewoon en. Dus dan wordt het, dan leest men, maar Israël, of en Israël zal zich verzamelen laten of zal verzameld worden. En ik zal verheerlijkt worden in de ogen des Heeren en mijn God zal mijn sterkte zijn. Ja. Toen heb ik dat nagekeken bij, ja, zoiets staat er, echt wel. Ja, niet letterlijk zoals ik het zeg, maar zo wordt het dan gelezen. Israël zal verzameld worden en ik zal verheerlijkt worden. Ik zal Jacob tot hem weder brengen, maar en Israël zal verzameld worden. Dan staat het twee keer hetzelfde. En ik zal verheerlijkt worden, heb je alles bij elkaar. In één zo'n vers. Zo wordt hij dan gelezen. En inderdaad, in handschriften is dat zo. En in vertalingen ziet dat er dan zo uit. Toen heb ik het nagekeken bij de heer Bullinger. Want dat doe ik dan, Bullinger. Dr. Bullinger, en die zegt, ja, dat kan eigenlijk allebei ook wel. Want ja, eerst, wij weten toch, Israël laat zich niet verzamelen. Dat is in het verleden, in de toekomst zal Israël alsnog verzameld worden. Dus waar maken we ons druk over? Zoiets. En soms denk ik ook, ja, soms teksten kun je verschillend lezen. Maar hier gaat het om een duidelijk niet verschillende wijze van interpreteren. Wat bedoelt de schrijver nou precies? Hier gaat het om, wat staat er nou precies? Welk van die handschriften is correct? Niet is één handschrift, maar je kan het op verschillende wijzen uitleggen. Als dat zo is, dan zeg ik ook altijd, ja, dan is het allebei zo. En tot nog toe is dat goed aantoonbaar. Maar dit zijn twee verschillende lezingen. En dan moet ik zeggen, ja, wat ook de lezing is, ik heb de voorgaande verzen toch ook gelezen. En daar staat toch, ik heb tevergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Daar staat toch gewoon dat iets niet gelukt is. Dus hoe je dat ook lezen wil, er staat toch dat Israël zich niet heeft laten verzamelen of niet zou laten verzamelen. En als je dat niet leest in vers 5, dan lees je het dus al in vers 4. Zie? Want wij weten hoe dat gegaan is. We hebben trouwens in het Nieuwe Testament uitgebreide uiteenzettingen die daar gaande. In ieder geval in Romeinen 9 tot en met 11. Het Joodse volk was ongelovig, ging doen voor Israël. Staat daar ook onder de naam Israël trouwens. En het is ongelovig, het heeft niet willen horen. En dus ging de zaligheid ergens anders naartoe. Naar de heidenen zeggen we dan, want niet Joden zijn heidenen. Toch? En in de praktijk nog steeds naar de 10 stammen dan. Maar goed, daar ga ik ook, nou, ook maar niet verder op in. Maar hier moet duidelijk zijn wat aan de orde is. In de eerste komst van Christus liet Israël zich niet verzamelen, want het Joodse volk kwam niet tot geloof. En dus is er van verzamelen geen sprake. Pas als het zich bekeert, als het tot geloof komt, beginnend met Juda, zal vervolgens de Heer Israël verzamelen. Maar dat is nadat het tot bekering gekomen is. En laat u niks wijs maken. De bekering van Israël officieel vindt plaats in het buitenland. Nou, ik zal het nauwkeuriger zeggen. Het komt tot geloof. Het zal tot geloof komen in het buitenland. En ik zei het nu anders. Want ja, bekeren, daar kan je nog onder verstaan dat men alsnog de naam des Heren zal aanroepen. En dat gebeurt wel degelijk in het land. Maar dat wil niet zeggen dat men daarmee tot geloof gekomen is. Want geloof in essentie is geloof in de opstanding van Jezus Christus. Want sinds zijn opstanding is dat de prediking. Dat men tot geloof komt in Christus. En dus hem aanvaardt als de levende, zo zonder meer, en dus als de opgestane. En vertrouwen stelt in hem en in zijn werk en in wie hij is en wat hij doet. Enzovoort. Dat is geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. Enzovoorts. Bewegende de mensen tot het geloof. Bewegende de Joden in de synagogen tot geloof dat Jezus is de Christus, enzovoort. En dat gebeurt heus pas in het buitenland. Dat is van oudsher gezegd, in het buitenland, in een verstrooiing, zullen zij tot geloof komen. En vandaar zullen zij verzameld worden. Maar in het verleden is dat als zodanig niet gebeurd. In ieder geval niet bij het Joodse volk. En dus is het niet verzameld geworden. En als ik dan zo vers 5 lees, zoals het hier in onze Bijbel staat, heb ik geen enkele moeite met die lezing. Dat valt volledig in het geheel, past er precies in. En ook in die volgorde overigens. Want dan staat er in vers 4, want ik leg die versen naast elkaar om de logica van de uiteenzetting te volgen. Er staat in vers 4, ik heb onnuttig gearbeid, maar ik krijg er wel loon voor. En in vers 5 staat, ik heb onnuttig gearbeid, want Israël liet zich niet verzamelen. Maar ik krijg er wel loon voor. En dan heb je de volmaakte parallel. En daarom geloof ik dat dit ook inderdaad de juiste lezing is. Heb je dat nog? Neem niet weg dat ik wel geloof dat Israël zich in de toekomst wel verzamelen laat. Maar ik geloof niet dat het hier staat. Echt niet. Ik denk dat het een Joodse variant is van de tekst. Zoals er zovelen. Nee, zoveel, moet je dan zeggen. Zoals er zoveel varianten zijn die de Joden zelf gemaakt hebben. En ik zeg het met nadruk, omdat men dikwijls denkt dat de Joden zo heel nauwkeurig met de Bijbel zijn omgegaan, dat er in het Hebreeuwse manuscript geen fouten zitten of nagenoeg niet. Ik moet u zeggen, nou, ze hebben eigenhandig en heel bewust nogal wat correcties aangebracht en veranderingen aangebracht. Ja. Al moet ik zeggen dat de varianten in het Nieuwe Testament groter zijn, maar dat zijn gewoon onnauwkeurigheden. Bij het overschrijven ontstaan die dingen, of dingen die in de kantlijn erbij geschreven worden, zoals wij het ook wel eens doen, worden door iemand anders overgeschreven en beschouwd als nog behorend tot de tekst. En zo krijgen we dus Bijbelteksten ertussen geschoven die er helemaal niet horen te staan, enzovoorts. Dat bestaat allemaal, maar dat is allemaal ook uitgezocht. En dit Hebreeuws is trouwens ook helemaal uitgezocht. En het is dan heel wat makkelijker om te volgen overigens. Maar als u mij vraagt, het is gewoon precies goed zoals het hier staat. Israël zal zich niet verzamelen laten. Dus dat werk is onnuttig, is eigenlijk toegebracht. Maar mijn werkloon is bij mijn God, vers 4, dan wel vers 5. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren. En dat zijn precies de woorden die later in Johannes 17 door de Heer worden aangehaald. Als hij zegt, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Wel, Vader, verheerlijk mij dan met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Na het volbrachte werk. Hebben jullie dat nog? Mooi. Want, nou weten we nog niet wat het loon is, toch? Dat komt nu. Verder zeide hij, want de Heere zei wat, dat is vers 5. En verder zeide hij, dat is vers 6, dat betekent dat die versen aan elkaar gekoppeld worden. Vers 4 en 5 was al aan elkaar, omdat het een parallelisme is. En nou komt vers 5 en 6. De Heere zegt, en verder zeide hij, het is te gering dat gij mij een knecht zult zijn. Let op, die knecht komt overeen met het begin van vers 5. De Heere zeide dat hij knecht zou zijn. En nu vers 6. Het is te gering dat gij mij een knecht zult zijn om op te richten de stammen van Jacob. Dan wel, of en, weder te brengen de bewaarden in Israël. Zodat het twee keer hetzelfde staat. Het gaat om het herstel van geheel Israël. Let op, de stammen van Israël. Het gaat over alle officieel 12 stammen. Maar er staat, dat is wel wat gering gedacht. Ik heb u namelijk ook gegeven tot licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Tot licht der volkeren mag ook. Maar dit is ook goed. Tot licht der heidenen, om mijn heil te zijn. Let op dat we net lazen in Jesaja 62. Ziet, uw heil komt. En zijn loon is met hem. En hier is het, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En ook hier wordt gesproken over zijn loon. Want het punt is namelijk dat weliswaar Israël zich niet verzamelen laat, maar het neemt niet weg dat het licht van het heil, het evangelie, dat dat zou gaan naar het einde der aarde, naar de heidenen namelijk. De grondgedachte is een heel eenvoudige. Als het dan niet leidt tot de verzameling van Israël, eigenlijk alleen maar omdat het Joodse volk niet tot geloof komt, wel nu, dan gaat de zaligheid toch gewoon naar degenen die in de ballingschap zijn en die niet verzameld zijn. Hoe was het ook weer met Mozes en de berg? En, hoe was die zegswijze ook weer? Als Mozes naar de berg komt, komt de berg naar Mozes? Of was die? Of was die andersom? Weet ik veel. Weet ik veel. Zoiets. Als het niet langs de ene kant gaat, dan maar naar de andere kant. Ik bedoel, als het koninkrijk der hemelen dan niet op aarde komt, oké, dan gaan wij die op aarde zijn naar de hemel. Dat is onze dagen. Het koninkrijk zou komen, maar het kwam niet. En daarom gingen wij. En als de Heer dan niet komt in de legerplaats, maar daar buiten blijft, dan gaan wij toch naar buiten de legerplaats. Dat is de nieuwtestamentische uiteenzetting. Moeilijker is je niet hoor. De Heer is gekruist en geworpen buiten de legerplaats. Hebreeën 13 haalt dat aan. En vervolgens met, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Ik kan wel in Jeruzalem gaan zitten wachten tot hij komt. Maar ik kan hem beter naar hem toe gaan. De Heer tegemoet heet dat. Enzovoorts. En dat is buiten de legerplaats. En als de zaligheid van het nieuwe verbond enzovoorts dan niet komt in Israël of in Jeruzalem of Judea en Samaria enzovoorts. Oké, dan maar aan de andere kant. Dan maar naar de einden der aarde. En dat is wat hier besproken wordt. Het Joodse volk uit vers 48, uit hoofdstuk 48, ongelovig. Geen verzameling van Israël. Oké, dan gaat de zaligheid naar Israël in de ballingschap. En dus heet het, hoor naar mij, gij eilanden, luister toe, gij volken van verre. En dat is het dan. Nou ja, en zo zijn er nog een paar vergelijkingen te maken. Strikt genomen, de bedoeling was geweest, het plan is, het ideaal zou geweest zijn dat Israël verzameld zou geworden zijn en dat door Israël als priesterlijk volk het woord van God, de zaligheid, het evangelie gepredikt zou worden over heel de aarde en alle volkeren. De situatie is dus niet gelukt. De situatie is omgedraaid. In plaats daarvan wordt door alle volkeren het evangelie gepredikt aan de Joden. Precies andersom. En daarom heet het kracht Gods tot zaligheid eerst de Jood. Er wordt het officieel eerst aan de Jood gepredikt. En daarom vinden we een heidense apostel, dat is ook allemaal wegvertaald, wegverklaard eigenlijk. Der heidene apostel van Paulus heb ik het over. Van wie dan gezegd wordt, ja dat betekent dat dit evangelie bracht aan de heidenen. Dan zeg ik, nou het is precies andersom. Dat deden alle apostelen, het evangelie prediken aan de heidenen. Maar Paulus onderscheidt zich van de andere apostelen, niet doordat hij het evangelie bracht naar de heidenen, maar doordat hij als heiden het evangelie bracht aan de Joden. Lees het maar na in je Bijbel. Je kan het niet missen. Dit is, als je het nooit gehoord hebt, dan word je altijd meegesleurd in de, denk je, oh, zit dat zo? Ja, oh. Ja. Petrus bracht het evangelie aan de heidenen, zegt hij. En hij is daar verantwoordelijk voor, zegt hij. Waar Paulus bij is, zegt hij dan in Handelingen 15. Dat God van overlang mij verkoren heeft dat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen. En daarom doe ik er nu een uitspraak over. En Paulus was daarbij en die heeft er geen commentaar op.
Paulus ging wel het eerste naar de Joodse synagoge.
En Paulus deed het andersom. Hij was een heiden met... U zegt, hij was een Jood. Nee, hij was een heiden met Romeins staatsburgerschap, wat uitdrukkelijk menigmaal naar voren gebracht wordt. En als heiden bezocht hij de Joden. Dat de Joden in hem ook een Jood zagen. Ja, dat kan ook wel zijn. Maar dit is wat Paulus onderscheidt van de andere apostelen. Hij was de heiden die het evangelie predikt aan de Joden. En van zijn Jood zijn heeft hij uitdrukkelijk grote afstand genomen. Hij zegt, ik heb het schade en drek geacht omdat ik Christus zou winnen, enzovoorts. Hoe anderen erover denken, moesten zij dat maar weten. Maar Paulus zegt, ik ben een Romein. En dat heb ik niet gekocht, ik ben zo geboren. Ik ben een Romein. En daar beroep ik me op. En zo kwam hij in Rome terecht. Als Romeins burger. Die een beroep gedaan had op de keizer. Enzovoorts. Heb je dat nog? En vanuit die positie schreven ze hun gevangenisbrieven. Efeze, Filippenzen, Colossenzen, Timotheus. Hebreeën waarschijnlijk, maar toch maar. Dat u dat weet, hè? Der heidenen apostel. En, want dat is de norm voor de gemeente van vandaag ook. Wij zijn niet Joden, wij zijn officieel heidenen, want we zijn geen Joden officieel. En wij prediken het evangelie primair eerst aan de Jood en ook de Griek in die volgorde. En dat is de omgekeerde wereld. Dat is net andersom dan je zou denken en dan je uit je Bijbel leert en dan de Joden ook weten. Maar daarom heet het ook, ze zullen tot jaloersheid verwekt worden door Lo-Ami. Enzovoort. Dat is onze dagen. De dingen zijn omgedraaid. Zijn verwisseld. Dat is dit, hè. Dat is dat van die gekruiste armen van Jacob enzovoorts. Nou. En dat is wat hier aan de orde is. En wij weten dat zeker. Omdat, maar daar hebben we het al eerder over gehad. Omdat die woorden die daarna volgen in vers 6... worden laten door de apostel Paulus zonder ook maar de minste gêne op hemzelf van toepassing gebracht. Terwijl ze eigenlijk van toepassing zijn op de Heer Jezus. Want daar staat, ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen. Dat schijnt iets belangrijkers en iets meers te zijn dan het voorgaande. Er stond, het is te gering dat ge mijn knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob. Ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen. Dus wordt dus hoger aangeslagen. Tot licht der heidenen om mijn heil te zijn. Heil, ander woord voor heil is zaligheid, dat weet u. Hè? Dat is in de grondtekst altijd hetzelfde woord, maar in het Nederlands hebben we er twee termen voor. Om mijn zaligheid te zijn, mijn heil te zijn, tot aan het einde der aarde. Nou ja, en dan lezen wij daarnaast, omdat het ook zo weer kerstfeest is natuurlijk, lezen wij Lucas 2. Nee, eerst komt Pasen nog, ja. We gooien het hele kerkelijke jaar door elkaar. Eerst krijgen we Lucas 2. Jawel. Daar was een Simeon. U weet wie Simeon was, hè? Simeon. Simeon was de eerste die deel kreeg aan de zegeningen van Jozef. Hij hoefde niet meer terug naar zijn pa, hij mocht meteen in Egypte blijven. Tja, dat is niet voor niks zo. Simeon. En hier de geboorte van de Heer Jezus, en je hebt een Simeon. De eerste die erbij vermeld wordt. Later krijg je de discipelen bijgenaamd apostelen, en de eerste heet Simeon. Jawel, dat blijft zo. De horende, allemaal symboliek, Simeon. Er zit nog een verhaal aan vast, maar die noem ik maar even niet. De Lucas 3, daar is Simeon. En Simeon, die kwam door de geest, vers 27, in de tempel. Lucas 2, vers 27. Hij kwam door de geest in de tempel En als de ouders, dat zijn Jozef en Maria, het kindeken Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide, en dan gaat hij profetische uitspraken doen, hè? Dat is allemaal door de geest enzovoorts, hè? En hij zeide, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, zoals u beloofd hebt, dat is vers 26 waar het beloofd was. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw heil. Zaligheid staat er. Gezien, dat had wel een tekstverwijzing meteen bij mogen staan naar Jesaja 49, maar die hebben ze bewaard voor drie versen verder, twee versen verder. Toma. Maar. Mijn ogen hebben nu heil gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En ik lees eerst het volgende vers. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. Wat verwonderlijk was hier dan aan? Wat was hier nou zo vreemd aan dan? Dan weet toch iedereen dat de Messias tot heil zal zijn tot aan de einde der aarde. Voor alle volkeren. Niet alleen voor Israël, maar voor alle volkeren. Voor heel de wereld. Dat weet toch elke Jood? Hoezo? Wat is er voor bijzonders aan? De volgorde. De volgorde. Want normaaliter en idealiter, en wat je nog maar meer aan liters hebt, broeder, ja. Zou de zaligheid eerst terechtkomen toch bij Israël? En Israël staat toch aan het hoofd van de volkeren? Israël is de eerstgeborene van de volkeren. Dus de zaligheid komt toch omdat eerst bij de stam van de Messias, het huis van David, dus bij Juda en van daaruit bij alle stammen van Israël. En vanuit Israël, vanuit Jeruzalem, waar de troon van David hersteld zal worden, vanuit Jeruzalem zal de wet uitgaan over heel de wereld, alle volkeren. En zal het evangelie gepredikt worden, u weet wel, stichting van vrede, onderwijs van vrede, Jeruzalem. Zal vanuit Jeruzalem het evangelie gepredikt worden in geheel Judea, Samaria tot aan de einden der aarde. Dat is de volgorde. Beginnen bij Israël, nog meer specifiek bij het Joodse volk en van daaruit over heel de wereld. Hier staat het andersom. Maar het is geciteerd uit Jesaja 49. Nou ja, het is uitgelegd uit Jesaja 49. Hoe zeg je dat? Het is ontleend aan Jesaja 49. Uw zaligheid die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen. Einde der aarde, licht der heidenen. En tot de heerlijkheid van die volk Israël. Dat is de omgekeerde volgorde, toch? Nou ja, daar verwonderden ze zich dus over. Maar let op hoe het er staat, hè. Het heette zijn ouders. En nu heet het en Jozef en zijn moeder. Ik vind hem zo mooi. Daar heeft iemand zwaar over nagedacht. Bij het opstaan, Jozef en zijn moeder. Waarom dan niet gewoon zijn ouders? Of waarom niet zijn vader en zijn moeder? Of waarom niet Jozef en Maria? Dat zou toch logisch zijn? Maar het is Jozef en zijn moeder. Je had nog makkelijker kunnen lezen en zijn vader en Maria. Vooruit. Nee, het is Jozef en zijn moeder. Waarom Jozef en zijn moeder? Ja, omdat de naam Jozef ons herinnert aan, punt 1, het eerste geboorterecht binnen Israël. Dat is niet Juda, maar Jozef. En op een ander niveau en op een andere schaal, Jozef was degene die zaligheid en heerlijkheid bewerkstelligde. Hij was de zaligheid en de heerlijkheid, maar dan niet in Canaan, niet in Palestina, niet in het beloofde land, of hoe je het maar noemen moet, maar in het buitenland, onder de heidenen, in Egypte. En daar deelde hij de lakens uit. Eerst letterlijk, daarna op een hoger niveau. Nou ja, eerst in de gevangenis, maar... En daarna op een hoger niveau, maar het was nog steeds een ballingschap hoor, overigens. Maar toen maar weer. Maar het is de uitbeelding van de situatie in onze tegenwoordige bedeling, waarbij de zaligheid te vinden is in Egypte, in de wereld bedoel ik. Niet in Israël, in het land. Vanuit het land, vanuit Israël, of vanuit Juda, hoe je het maar noemen moet, moeten ze naar Egypte om in leven te blijven. Om brood en wijn te halen. Is dat er letterlijk? De koren halen in Egypte. En ze werden samen dronken, van de wijn mag ik aannemen. Dat staat er allemaal. In Egypte, toch? En daarna worden ze allemaal naar Egypte gehaald om zich daar ook daadwerkelijk en met er woon te vestigen. Laat ons dan tot Jozef uitgaan buiten de legerplaats, buiten Israël, want er was hongersnood, maar in Egypte niet. Hebben jullie die nog? Ja, ik doe mijn best om iets nou kort met een paar zinnen uit te leggen en dat kan eigenlijk niet. Ik doe het verhaal daarmee ook onrecht eigenlijk. Want tot in de details kloppen die beelden. Zie? En daarom is het Jozef. En daarom heet de vader van Jezus ook niet Juda. Hoe Joods je ook mogen zijn. En hoezeer hij ook het hoofd is van de stam van Juda op zijn minst. Maar hij heet Jozef. En hoewel Jozef aangesproken wordt door de engel in Matthäus 1 als gij zoon David, heet hij toch Jozef. Wat niet de naam is die thuis hoort in de Joodse koninklijke familie. Maar waarom heet hij Jozef? Heb je dat nog? Dat zit hem in de beloften aan Jozef. En de profetieën die op hem bevestigd zijn als de eerstgeborene. En daarbij wordt wel degelijk gesproken over een koningschap. In het buitenland. En daarom als je de heerlijkheid van Israël zoekt en van de Messias, is niet onder de Joden dat wat officieel onder de naam Israël te boek staat, maar integendeel aan de einden der aarde. In het buitenland onder de heidenen, geformuleerd naar Joods standpunt. Dat is wat het is. En dus heet het een licht tot verlichting der heidenen en daarna pas tot heerlijkheid van uw volk Israël. En dan meteen, en Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende en liede. Maar Simeon was nou toch in Egypte. Simeon is degene die bij Jozef achtergehouden werd toen de broers weer weggingen. Terug naar pa, naar vader Jacob. En we leren dan uit de kinderbijbel dat Simeon als gijzelaar werd achtergehouden in Egypte. En gevangenis zit, dat heeft hem een slechte reputatie bezorgd. Want hij zal wel een heel beroerde rol gespeeld hebben in de verkoop van Jozef. Want anders had Jozef hem nou niet in Egypte achtergehouden, zegt men dan. En ik zeg nou nee, Simeon wordt achtergehouden in Egypte vanwege de profetie die erachter steekt. Want Simeon, de stam van Simeon, zou dan toch de eerste zijn die kennis zou maken met de zegeningen van de Messias. Want het waren Simeonieten die het eerst in de wereld officieel als volk kwamen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus. En dan, nou ja, en dan kijk je op een oude kaart van Ptolemeus of zo. En dan zie je daar in Zuid-Wales. Nee, in Wales, en de zuiden van Wales, maar Zuid-Wales ook. Zie je de naam staan. Simeonieten. Simones. Die wonen daar. En daar ging het evangelie naartoe. Dat was daar waar de Siluren woonden enzovoort. En Caradoc enzovoort. Dat was Simeon. Simeonieten. Ze zijn ook bekend als de Spartanen trouwens. Voor zover ze in Sparta zijn achtergebleven. Ze zijn ook bekend als de Milesiërs. De militairen. Het is hetzelfde volk. Het zijn de Simeonieten. De ijzervreters. De vechtersbazen. Enzovoorts. En dat waren die Siluriërs hoor. En die Milesiërs zijn daar terecht. Zoek, als, dat hoef je allemaal niet te weten wat ik nu zeg. Je hoeft het ook niet te onthouden. Maar als je het wil weten, dan schrijf je die naam op. En dan zoek je dat eens op. Iedereen kan het. Je tikt het maar in op je computer en er rolt wel wat uit. Dan vind je het vanzelf wel terug. Zo is dat gegaan. En daarom was het overal als eerste een Simeon. Inclusief iemand die het kruis van de Heer droeg. Simeon. Simeon. En dan vindt u deze. Simeon heeft verhaald. Ik spreek de woorden nu van iemand die Simeon heette. Dat was Petrus. En die zei, Simeon... Oh nee, was Jacobus, sorry. En die zei, Simeon heeft verhaald... En dan denken we, hij bedoelt Petrus. Nee, hij bedoelt Simeon. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen bezocht heeft... om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna pas... zal hij wederkeren om de vervallen hut van David wederop te richten. Daarna pas dus tot de heerlijkheid van Israël als zodanig. Dit is Handelingen 15... En die Simeon daar, dat is niet Petrus, dat is deze Simeon uit Lucas 2. Want Petrus zei dat daar niet. Maar deze Simeon zei het wel. En dit is commentaar van Jacobus, de broederen des Heren. Hebben jullie dat nog? En na de dood van de Heer Jezus moet het familiearchief... Dit is de koninklijke familie. Mogen ze alsjeblieft het familiearchief hebben? Is het dat familiearchief? Ja. De hoogste adellijke familie binnen het Jodendom. Dus Jacobus moet dat geweten hebben hoe het is. En dat er bij de geboorte van de Heer Jezus die Simeon was. Die daar een profetie gedaan heeft. En Maria bewaarde al deze dingen in haar hart enzovoorts. Hoe het er maar staat bij gelegenheid. Dat is allemaal genoteerd. Dat is in het archief terechtgekomen. Zo gaat het. Heb je dat? Bovendien is het dezelfde Lucas die het ook verhaalt in Handelingen 15. Dat is dezelfde Lucas die hier dit schrijft. En dan zegt hij, dan wist Jacobus het nog niet. En zegt, ze zijn het toch bij elkaar? In Handelingen 15. Ze kennen elkaar toch? En Lucas heeft de dingen toch van vooraf aan nagezocht. Waar denk je dat Lucas te raden gegaan is? Want er staat er toch in Lucas 1. Nademaal velen ter hand genomen hebben om in orde te stellen... een verhaal van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben. Zo heeft het ook mij, vers 3, goed gedacht... hebben de alles van voren aan naastelijk onderzocht. Dus die moet heel wat gesprekken gehad hebben met Jacobus. Bandrecorder erbij en zo en... Je moet hem heel wat uitgehoord hebben over de familie en de tradities en wat hij nog wist van wat er vroeger gebeurd was en wat er nog in het papieren archief zat, zal ik maar zeggen. Natuurlijk. Nou ja. Maar Jacobus zegt het dus dat Simeon dit zegt, dus ik mag het nu ook zeggen. De zaligheid zou eerst naar de heidenen gaan, dat wil zeggen naar niet-Joden. Maar daar moet onder gerekend worden. De 10 stammen van Israël, dat zijn de belangrijkste heidenen. En daar ging het ook daadwerkelijk naartoe. En dat, maar dat heb ik dacht ik wel degelijk eerder aangehaald. Dat is ook wat Paulus beweert in Handelingen 13. Als hij in Antiochië zegt tot de Joden. Nademaal gij u het eeuwig leven niet waardig oordeelt. Dat was nodig, dat eerst aan u het evangelie gepredikt werd. Maar als u dat er niet wil, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Gelijk gezegd is, ik heb u ook gesteld tot licht der heidenen tot aan het einde der aarde. En daar past Paulus dus, ik zei het net, zonder gêne past hij de toe op zichzelf. En zo is het maar net. En ook voor hem geldt van moedersbuik aan enzovoorts. Als type enerzijds van Christus zelf en anderzijds als type van heel de gemeente. En daar is de zaligheid dus sowieso naartoe gegaan. Van Jeruzalem naar Rome, dat is de geschiedenis in Handelingen. En wat er niet staat in Handelingen, maar wat je langs een andere route kunt weten, is dat je weliswaar in Rome terechtkomt, maar dan toch in het Britse paleis. En dan ben je toch terecht bij die ijzervreter, die Caractacus, Caradoc, die leider van de Siluriërs, van de Simeonieten enzovoort. De Britse koning die inderdaad met heel zijn familie daar tot geloof komt in Rome. Dat is wat het is. En hierna ga ik in op het verzamelen van Israël. Dat is namelijk wat aangekondigd wordt in Deuteronomium hoofdstuk 30. Deuteronomium, hoe verzinnen ze het? Hè? Deuteronomium. De tweede wet heet dat. Dat zijn Deuteronomium, als je het helemaal letterlijk neemt, is het hele boek geproduceerd op de dag dat Mozes afscheid nam en stierf. Het zijn de laatste woorden van Mozes. Zijn het niet wat veel laatste woorden? Nou, je voor laatste woorden zijn het er wel erg veel. Maar goed. Maar zo moet je dat toch zien, als afscheidswoorden van Mozes. En in hoofdstuk 28... en ook 29 eigenlijk, spreekt hij over wat Israël in de toekomst zou overkomen. En dat het zou uitlopen op een ondergang van heel Israël eigenlijk. Weinig hoopgevend, maar zo is het nou eenmaal. En het eindigt met de aankondiging van de ondergang van het tweestammenrijk. Niet dat het zo genoemd wordt, maar daar gaat het wel over. Dat is in Deuteronomium 28, vers 68. Duidelijk herkenbaar, de Heere zal u naar Egypte doen wederkeren. In schepen, door een weg waarvan ik u gezegd heb, gij zult die niet meer zien. En al daar zult gij u aan uw vijanden willen verkopen tot slaven, tot slavinnen. Maar er zal geen koper zijn. Dit is wat letterlijk wordt aangehaald door Flavius Josephus. Als hij beschrijft de ondergang van Jeruzalem. Het geen plaats vond in zijn. Sterker nog, hij was erbij. Flavius Josephus. En hij vertelt daar dat heel wat Joden toen gevlucht zijn. Het land uit. En van ellende gevlucht zijn, ellende is misère. En ze zijn gevlucht naar Egypte, dat heet zo, miser. 70 na Christus, die tijd, ja. Zijn gevlucht voor de Romeinen, zijn gevlucht naar Egypte en hebben zich daar als slaven verkocht. Zodanig dat een slaaf in de praktijk ook helemaal niks meer kostte. Dus de hele handel, de slavenhandel ging naar de
Filistijnen.
Ja, in de misère zaten ze. Maar goed. Zoiets. Ja. De koers ging naar beneden, zodat het moeilijk was om je als slaaf nog te verkopen. Want dat bracht toch helemaal niks op. Dit is wat hier aangekondigd wordt. En Flavius Josephus legde het er dus naast. Hij zei, kijk, dat is wat er gebeurd is. En zoals maar net, dat is het einde van de geschiedenis van de eerste 10 stammen en daarna ook van de 2. Officieel, einde van tweestammenrijk. En Mozes kondigt dat hier al aan. Waarna hij meldt iets over wat heet in het opschrift boven hoofdstuk 29... vernieuwing van Gods verbond. Maar ja, dat is uiteindelijk gewoon de aankondiging van een nieuw verbond. Maar daar ga ik verder niet op in. Te omslachtig, maar hij eindigt die uiteenzetting in hoofdstuk 29, vers 29, met de veel misbruikte tekst: de verborgene dingen zijn voor de Heere onze God. maar of en de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen tot in eeuwigheid om te doen al de woorden deze wet. Waarbij Mozes dus melding maakt van verborgene dingen die de Israëlieten niet geacht worden te weten. Maar wij worden geacht de verborgene dingen wel te kennen, want een van onze zegeningen is, volgens Efeze 1, in de opsomming, is een van die zegeningen ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil om tot in de bedeling van de volheid der tijden alle dingen onder één hoofd te verzamelen, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is, enzovoorts. Verborgene dingen. En Mozes weet daar niks van. Nee, Mozes weet daar wel van als u het mij vraagt, maar hij zegt, daar weten jullie niks van en dat hoef je nou ook niet te weten. Verborgene dingen. Dat gaat over onze bedeling. Want na de ondergang van Israël, de 10 en de 2 stammen, breekt onze bedeling aan. En wegens het ongeloof van het 2 stammenrijk werd het verwoest. En dat eindigt in hoofdstuk 28 met de vlucht naar Egypte en wat het maar was. Terug in de slavernij van Egypte, om zo te zeggen. Daarna heb je van doen met de verborgene dingen, dat is onze bedeling. En wat daarna volgt, staat in hoofdstuk 30. En daar staat, voorts, dat wil zeggen verderop, of gewoon daarna, voorts zal het geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb. Dus uitdrukkelijk, wat nu volgt, komt echt pas na wat hiervoor door Mozes gemeld is. En ook na die verborgene dingen. Dan zult gij, zo zult gij het weder ter harte nemen. En ter harte nemen is een term voor tot geloof komen. Want met het hart gelooft men. En niet zozeer dat ik die uitspraak er van verre bij sleep, want het staat hier feitelijk. Want hier, in ditzelfde hoofdstuk, staat in vers 14, want dit woord is zeer nabij u in uw mond en in uw hart om dat te doen. En dat is wat in Romeinen hoofdstuk 10 wordt aangehaald. Dit hele gedeelte namelijk wordt in Romeinen 10 aangehaald. En daar staat dat inderdaad niet verre is, want met het hart gelooft men. En met de mond belijdt men. Dus ter harte nemen is gewoon inderdaad opnemen. Dat is geloven. En dan weer terug naar vers 1. Zo zult gij het weder ter harte nemen. Dat wil zeggen, gij zult tot geloof komen. Wanneer? Nou ja, na al deze zegeningen en deze vloek. En nog meer in bijzonder. En waar dan? En dat staat er meteen achter. Namelijk, zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarheen u de Heer uw God gedreven heeft. En daarom roep ik altijd, nee, het volk komt tot geloof, tot bekering in het buitenland. En ik zeg het nog maar eens een keertje, ik verwacht op grond van allerlei Bijbelse uitspraken het aanroepen van de naam des Heeren officieel in Jeruzalem door de hoogste vertegenwoordigers van de Joodse staat, wie dat maar wezen mogen, namens het volk. En het heeft tot gevolg dat de olijfberg scheurt, dat de Heer gehoor geeft aan de oproep en nederdaalt op de olijfberg, die dan scheurt, daarmee een vluchtweg opent uit Jeruzalem, dat is allemaal Zacharië 14, en die weg leidt tot Azel, de gereserveerde plaats in de woestijn. En daar zal de Heer opnieuw aan hen verschijnen. Niet op de olijfberg van Lazarus, maar op de berg Hor van Eleazar. Ja. En daar zal hij zich bekendmaken als Jezus van Nazareth. En dan komt men tot geloof dat Jezus is de Christus. Nadat men eerst gezien heeft, komt men tot geloof. Maar Zarus zei, die niet zien en nochtans geloven, dat is in onze dagen. Hebben die nog? Echt, die dingen die sluiten overal bij alle Bijbelse uitspraken die nagaande aan. Maar dat is in het buitenland dus. Nou ja, in het gebied van Edom en na Israël is Edom het hoofd van de volkeren der aarde uiteraard. Edom is Esau en Esau is de gepasseerde man, hè, dat weet u. Het werd Jacob, maar het had Esau moeten zijn natuurlijk van huis uit. En als het niet Jacob en dus Israël is, dan is Esau het hoofd van de volkeren der aarde. En anders zijn kleinzoon wel Amalek. De Bijbel zegt dat ook. Het is daar waar Israël officieel tot geloof komt, omdat daar de Heer aan een gelovig overblijfsel of aan een overblijfsel verschijnt. Dan wordt het dus een gelovig overblijfsel verzameld in de woestijn en zo verder. Kortom, zo zult gij weder ter harte nemen, het weder ter harte nemen, alsnog onder alle volken waarin u de Heer uw God gedreven heeft. En gij zult u bekeren tot de Heer uw God en zijn stem gehoorzaam zijn naar alles wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En de Heer uw God zal uw gevangenis wenden. Uitdrukking die door de profeten later ook menigmaal gebruikt wordt. Zal uw gevangenis wenden en zich uwer ontfermen, een uitdrukking ook van de profeten, specifiek Hosea, Rugama. En hij zal, ja, en dan staat er, hij zal u weder vergaderen uit alle volken. Zal dat bij u ook, ja? Niet? Nee? Dat heb je niet voor? Oh, dat geeft niet. Er zijn er namelijk die dan lezen dan in de computer mee en die lezen dan, hij zal wederkeren en u vergaderen. Heb je dat ook staan in die computer of niet?
Ik heb erbij geschreven.
Nee. Heb je erbij geschreven, dat kan ook.
Wederom verzamelen.
Oké. Nee, er staat in de vertaling staat gewoon, hij zal u weder vergaderen. Maar er staan feitelijk twee woorden, wederkeren, wederkomen, wederkeren en vergaderen. En de vertalers hebben dat bij elkaar getrokken tot u zal u weder vergaderen. Maar iemand uit ons midden, nou niet van hier vanavond, maar toch iemand uit ons midden, wie ze nou weer niet zullen noemen omdat het Hilbrand Henstra was, heeft toen meteen, toen hij het uitwerkte op de computer, even geleden, in het vorige millennium, heeft toen ingetypt, heeft, hij zal wederkeren en u vergaderen. Wat op zich, mijn zins is, een betere vertaling is. Maar wat hij toen ingetypt heeft aan Statenvertaling, heel de Statenvertaling uitgetypt, enzovoort, dat is, of het legaal gebeurd is of niet, dat is mij een worst. Maar die tekst is terechtgekomen in allerlei computers, is terechtgekomen in Amerika. En als je dus de Statenvertaling op je computer hebt, dan heb je die versie. En als ik hem tegenkom, in welk computerprogramma ook, kijk ik altijd meteen naar dit vers. Of het de versie is van Henstra. Want die heeft dat in de begin tachtiger jaren al, toen, helemaal uitgetypt.
Is dat de online Bijbel?
Ja, ging naar de online Bijbel. Dat was toen allemaal nieuw en zo. Dat begon ook met een King James Version of een Authorized Version, hoe dat maar heet. Maar ze moesten Nederlands hebben en daar heeft hij toen aan meegewerkt. Ja. En er is een online Bijbel gegaan, maar het is door de Amerikanen overgenomen. Dus het is in allerlei Bijbels terechtgekomen. En, dus ik kijk altijd rond of iemand het op zijn computer heeft en wat er dan staat. Maar dit had er eigenlijk wel moeten staan, vind ik, in de vertaling. Hij zal niet u wederbrengen en u vergaderen, maar hij zal wederkomen en u vergaderen. Uit al de volken. Nou ja, het betekent in de praktijk, hij zal u alsnog vergaderen. In de toekomst alsnog. Dus hoe je dat ook interpreteert, gaat er in ieder geval gebeuren. Hij zal wederkeren en hij zal u vergaderen uit alle... Niet, hij zal u vergaderen en dan zult gij het weder ter harte nemen. Maar gij zult het ter harte nemen onder de volkeren. En daarna en op grond daarvan zal hij u vergaderen uit al de volken. Heb je dat? Dus ze worden in het buitenland tot geloof gebracht. Beter, ze komen in het buitenland tot geloof. En daarna zal de Heer hen vergaderen uit al de volken, waarheen de Heer hen trouwens ook verstrooid had. Dat is nu dus niet een zogenaamde tegenwoordige terugkeer uit de ballingschap. Dat is maar flauwekul. Dat is niet zo. Dat is maar een deel van de Joden dat zich vestigt in een zogeheten Joodse staat. Maar dat is niet wat de Heer doet. Ik weet niet wie dat ervan gemaakt heeft, maar dat is niet wat de Heer doet. Het is wat men zelf doet. En het zou feitelijk beschouwd moeten worden als opstand tegen God.
Ezekiel zegt dat ook, hè? Ezekiel 20, vers 34. En dus ik zou u uit de volken voeren en u vergaderen naar de landen, maar ik ga verstoord zijn.
Precies, ja. Ja. Ja, maar, ja, maar goed, er zijn natuurlijk meer. Ik weet niet of ik hem in mijn lijstje heb staan. Nee, ik heb hem niet in mijn lijstje staan. Maar er zijn zoveel schriftplaatsen die daarover spreken. Maar het berust op eerst bekering. Of geloof. En dan naar terugverzameling. Wat is dat, Ezekiel 22? 20. Er zijn geel 20. Vers 34. Want ik zal u uit de volken voeren en u vergaderen uit de landen dus, waarin gij verstrooid zijt door een sterke hand, door een uitgestrekte arm, door een uitgegoten grimmigheid. Daarna zal ik u brengen in de woestijn der volken. En ik zal met u aldaar rechten. Aangezicht aan aangezicht. Ik heb alle reden om te geloven dat de woestijn der volk is de woestijn van Edom. Mm-hmm. En daar ligt inderdaad Petra. Dat berust op vergelijking van andere schriftplaatsen, maar daar ga ik nou gemakshalve maar niet op in. En dan gelijk als ik gerecht heb met uw vader in de woestijn van Egypteland, alzo zal ik met u rechten spreken, de Heer, de Heer. Het idee is, de Heer heeft hem vroeger uit de volkeren uit Egypte uitgeleid en gebracht in de woestijn. En daarna zijn recht op hem toegepast. En de Heer zal dat in de toekomst weer doen. Alleen, dat is de woestijn der volken, maar het is de woestijn van Edom. En Edom is eigenlijk dan nog weer Adam, maar ja, het is een ingewikkeld verhaal. Maar de volken worden aangevoerd officieel in rangorde door Edom. Er zijn meer schriftplaatsen die dat melden. En dan kun je toch ben in Ezekiel 20 noem ik ook maar Ezekiel 34. Dat zijn de beroemde schriftplaatsen over de kudde. De kudden en de ene herder, met name vers 12, nou ja, vers 11. Want zo zegt de Heere, Heere, zie ik, ja, ik zal naar mijn schapen vragen. Hoezo, ik ben de goede herder. Ik, ja, ik zal naar mijn schapen vragen. Ik zal ze opzoeken, gelijk een herder zijn kudde opzoekt. Een dag als in het midden zijn de verspreide schapen is. In het midden zijn de verspreide schapen. Verstrooide schapen. Alzo zal ik mijn schapen opzoeken en ik zal ze redden uit de plaatsen waarheen zij verstrooid zijn. Ten dagen der wolken en der donkerheid. Uiteindelijk gewoon de dagen van de grote verdrukking. De toekomst. Want dat is een dag van wolken en donkerheid, de dag des Heren. En ik zal ze uitvoeren uit de volken en zal ze vergaderen uit de landen en ze brengen in hun land. Dat is dezelfde volgorde als in Deuteronomium 30, waar we wat vlot uit weg waren, maar daar staat er net zo, hè. Ik zal ze verzamelen en ik zal ze brengen in hun land. En als je het langzaam genoeg leest en zegt, worden ze dus verzameld niet in het land, maar ze zullen eerst verzameld worden in de woestijn der volken. En van daaruit verzameld en wel gebracht worden naar het land. Heb je dat nog? Verzamelpunt is niet Israël, het land Canaan verzamelen is in de woestijn. Dat was het in het verleden ook zo trouwens. En Ezechiël 20 meldt het feitelijk ook. En Ezechiël 34 hier ook. Maar Deuteronomium 30 eigenlijk ook. Hè? Nou goed, dit hele hoofdstuk gaat daarover trouwens. Over die ene herder. Inclusief het idee van het waren twee kudden en het wordt maar één kudde, het wordt één herder. En één koning. Met de naam van David. Of was het maar zijn achternaam? Ik bedoel, de familienaam van de Davidische dynastie. Nee, die staat in vers 23. De Heer zelf. En dezelfde gedachtegang vind je daarna, twee bladzijden verder of zoiets, in hoofdstuk 36. Wat dan ook eerst weer staat, ik doe het niet om uwentwil, maar ik doe het om mijnentwil. Komt ons langzamerhand ook bekend voor. In dit geval is het Ezechiël 36 vers 22. En dan vers 24, want ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit al de landen vergaderen en zal u in uw land brengen. Let op de volgorde. Niet ik zal u in uw land brengen, want ik zal u uit de heidenen halen of zoiets. Maar echt, ik zal u uit de heidenen halen, ik zal u uit de landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen. Dat gaat via de woestijn, om zo te zeggen. En daarna vind je in vers 26 de vermelding van of de verwijzing naar het nieuwe verbond met een nieuw hart, een nieuwe geest. En vers 27, mijn geest in uw binnenste, enzovoorts. En dan heb je natuurlijk nog hoofdstuk 37, hier meteen achteraan. Met uitdrukkelijk, het zijn niet meer twee volken, maar het is dan één volk. En het ene heette Jozef of Efraïm en het andere heette Juda. Maar ze zullen één volk zijn. En ze zullen één koning hebben. Want de vereniging van de stammen van Israël vindt pas plaats in de wederkomst van Christus op grond van de bekering van het volk. En het heeft niet in het verleden plaats gehad of in het heden. Want tot op heden zijn het gescheiden volken. Ja. Nou ja. Maar dat is terugverzamelen. Nou goed, daarna wordt dat vermeld dat het terugverzameld is in hoofdstuk 38 en 39, maar toen maar. Het moet maar een bekend gegeven zijn. En ik kan niet nalaten dan toch nog maar even terug te wijzen naar Jesaja, waar we natuurlijk lang geleden lang waren. Jesaja 11. Vers 11, want het zal geschieden te dien dagen dat de Heere ten andere malen, heb je dat, weder, alsnog, ten andere malen zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel. Dan moet er een gelegenheid geweest zijn waarbij de Heer zijn hand aanlegde om Israël te verzamelen, terwijl het niet gelukt is. Nou ja, dat was dus waar we waren vanavond in Jesaja 49. Om weder te verwerven het overblijfsel zijns volks en inderdaad van de eilanden der zee. Aan het eind van vers 11. En hij zal een banier oprichten onder de heidenen en hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooiden uit Juda vergaderen. Want zijn dan op dat moment nog steeds twee verschillende volkeren. Maar ze zullen bij elkaar gebracht worden en De nijd van Ephraim zal wegwijken en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden. En Ephraim zal Juda niet benijden en Juda zal Ephraim niet benauwen. Maar tot in onze dagen geldt dat wij de Joden tot jaloersheid, dat is dit woord, nijd, tot jaloersheid zouden verwekken. Ik zal het tot jaloersheid verwekken door Lo Ami enzovoorts. Maar pas in de toekomst, in de wederkomst van Christus en de terugverzameling van Israël zal dat afgelopen zijn. Dan zullen die twee weer gewoon één volk worden. Heb je dat? Nou, dat is het. Dat is in het verleden dus niet gebeurd. Maar het heeft in het verleden wel geleid tot de vorming van de gemeente. Namelijk het loon van de knecht des Heren. En dan toch meer specifiek, niet uit de Joden, maar uit de 10 stammen van Israël, waaruit die gemeente als eerstgeborene gebouwd wordt. Dat mogen duidelijk zijn. Nou goed, daar moeten we het voor vanavond weer bij laten, want het is alweer
de hoogste
tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, te mogen beseffen dat we door de rijkdom van uw genade geworden zijn tot leden van het lichaam van Christus, geworden zijn tot een erfdeel van Christus en behoren dus tot het loon van Christus, tot de eerste vruchten van de arbeid van deze knecht des Heren. En we danken u dat we door dit profetisch woord dat zeer vast is, niet alleen onze eigen positie leren verstaan, maar ook leren verstaan dat u een werk doet door de tijden der eeuwen, een plan uitvoert dat gestalte krijgt door de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus, onze Heiland. En we danken u dat we hem mogen kennen, dat we ook dit evangelie van Christus mochten horen, dat het ons gebracht is en dat het ons deed wedergeboren worden tot een levende hoop en tot een onvergankelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. We danken u voor die grote rijkdom die wij proberen onder woorden te brengen, die wij proberen te beseffen, maar die we niet kunnen omvatten omdat het uw werk is. En omdat het spreekt over een heerlijkheid die ons verstand verre te boven gaat. Maar we danken u dat we deze dingen mogen leren verstaan, omdat u ons uw woord hebt nagelaten en uw geest in onze harten gegeven hebt om ons te leiden in heel die waarheid. Wij danken u dan ook dat we vanavond hier mochten zijn, om eenvoudig als uw kinderen, verzameld rondom uw woord, ons te verdiepen in het enige dat we hebben dat onvergankelijk is, namelijk dit eeuwigblijvende woord van God. En daarom, Vader, in alle vrijmoedigheid en nederigheid vragen we u, wees u dan ons nabij, opdat uw kracht mag volbracht worden in onze zwakheid en opdat uw naam ook in onze levens mag worden verheerlijkt. Om Christus wil en uit genade. Amen.